Als de apostel Paulus in 1 Korinthe 10 verwijst naar de geschiedenis van Israël, en meer in bijzonder omstandigheden in de, wat we maar noemen, de 40-jarige woestijnreis van Israël, van Egypte naar Kanaan, dan zegt hij daarover: al deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot lering van ons, op welke de einde der eeuwen gekomen zijn en wat er dan maar verder staat. Dat is waarom wij ons gisteren bezighielden, een paar kilometer verderop in Apeldoorn, met de positie van Jericho in de Bijbel, waar ik niet echt op terugkom, maar ik noem het toch even. Jericho, dat in het algemeen gesproken nu vandaag dan toch een uitbeelding is van deze tegenwoordige oude wereld, die er eigenlijk niet zou mogen zijn, zou kunnen zijn ook, maar die er toch is omdat God nou eenmaal daar een werk mee doet, een plan door uitvoert enzovoorts. Maar het is een beeld van die wereld die uiteindelijk inderdaad definitief zal verdwijnen. En de val van Jericho is daar dan toch op allerlei verschillende niveaus overigens een beeld van. Ik zei, ik kom er niet op terug. Maar wat ik wel ga doen, denk ik, is gewoon even een stapje verder gaan. Want na Jericho krijgen wij Ai. En dat is de volgende stad die ingenomen zou moeten worden, veroverd zou moeten worden door Israël. En u weet waarschijnlijk dat de verovering van Jericho, dat duurde dan toch een week. Maar het is wel redelijk prettig verlopen, om, voor zover de ondergang van de stad en de uitroeiing van de bevolking, wat er nog maar meer was, prettig verlopen kan. Maar daar heb ik het verder niet over. Waar ik het over heb, is dat daar fundamenteel niet voor gevochten hoefde te worden. U weet hoe het was, the walls came tumbling down. Dat betekent, die muren die zakten zomaar ineens in. Het werd een puinhoop. De aardigheid is nu dat na de val van Jericho komt men bij Ai. Dat is in Jozua hoofdstuk 7 vervolgens. En merkwaardige wijze wordt de naam van Ai vertaald met ruïne. Wat toch enigszins vreemd is, want je zou denken dat als Israël optrekt tegen Ai, dat ze dan de ruïne achter zich hebben, die van Jericho namelijk. Dus ja, ik heb er altijd zo mijn twijfels over gehad, moet ik u eerlijk zeggen. Al valt er weinig op aan te merken. Men zegt dat Ai komt van iets als Ava of zoiets. En dat betekent dan iets als een omkering. En omkering, dat kennen wij ook in de Statenvertaling als verwoesting. Namelijk zoals Sodom werd omgekeerd enzovoorts. En zo komt men bij het idee van Ai is een ruïne. Dat is wel aardig bedacht, maar je kan het geen plaats geven, ik tenminste niet, je kan het geen plaats geven in het geheel. Als het een ruïne is, waarom moet het dan veroverd worden? En als het geen ruïne was, maar al geworden is, dan is het al veroverd. Ik bedoel, wat is daarmee aan de hand? En bovendien, waarom ging het mis? Want wat er staat, dat is dat Jozua zond mannen uit van Jericho naar Ai, dat is 7. Jozua 7 vers 2. Jozua zond mannen uit van Jericho, dat ze veroverd hadden, naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt aan het oosten van Bethel enzovoort. Je kan hem niet missen, want je in Genesis, ik weet niet of ik dat nou bij de hand heb helemaal, maar je komt dat in Genesis tegen. Zijn plaatsen die al een rol spelen in de geschiedenis van Abraham, was het. Ik weet niet hoe. Genesis 12 vers 8 was mijn notitie. Dan gaat het over waar Abraham zich vestigde, Bet-Aven, Bethel genoemd enzovoort. Het is een bekende plek. Maar ja, wat in Genesis 12 besproken wordt, daar hebben we het misschien een andere keer weer over. Maar het is een bekende plek en de locatie wordt ook beschreven. Soms denk ik dat de locatie uitgebreider beschreven wordt, omdat het inderdaad een kleine plaats is. Nou ja, het is een stad, blijkbaar. Dat wil zeggen, er is op zijn minst een wal, maar vermoedelijk een muur omheen. Want wallen bouw je om, Elburg bijvoorbeeld, wallen bouw je om een stad als er geen stenen zijn. Dan moet je het met de klei doen en dan krijg je wallen. Zoals Elburg en Amsterdam en nog zo wat plaatsen. Ja, de wallen, ja. In Jericho, en ook Jericho had je niet wallen maar een muur omdat er stenen genoeg waren. Maar die muur had ook een slechte reputatie. Maar goed, daar had ik het gisteren over. Dus daar komen we nou maar niet op terug. Hè. Vanwege die dame, die madame. Die daar, maar goed. Er is altijd iets aan de periferie, aan de rand van enzovoorts. Maar toch maar. Maar vanuit Jericho zou men moeten optrekken naar Ai. Maar Ai wordt geacht een klein plaatsje te zijn. Zodanig dat de spionnen terugkeren, ze bespieden Ai en dan staat er in vers 3, daarna keerden ze weder naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken, dat er omtrent 2000 mannen, of nou ja, pak een beetje 3000 mannen dan optrekken om Ai te slaan. Vermoeid daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Dat wordt een makkie, was het idee, om dat Ai te veroveren. En u weet hoe het was. Het gebeurde niet, want er staat de mannen van Ai, in vers 5, sloegen van dezelfde, van de Israëlieten namelijk, omtrent 36 man. Dat is 6 kwadraat, toch iets met een 6, 6 x 6. En vervolgden hen van voor de poort tot Shebarim, tot de breuken heet dat, tot de breuken toe en sloegen hen in één afgang. Want je mag er ook uit concluderen, dat kon je uit andere plaatsen hier in Jozua trouwens ook verderop, dat Ai hoog gelegen was. En dat is een ideale plek eigenlijk voor een stad en om een plek om te verdedigen. Bovenop, dat weet u hè. Iemand zei, je kan de cavalerie niet tegenhouden als die van de bovenaf, van de berg, van de hellingen afkomen enzovoort. Maar als u het mij vraagt, de infanterie ook niet hoor. Dat loopt naar beneden, dat is niet te stoppen. Vandaar dat je vindt dat legers zich opstellen aan weerszijden van een dal. Zoals bij Goliath met de Filistijnen enzovoort. Maar het komt vaker voor. Elk aan een kant en dan de vraag is wie er begint. Die zit nadeel, want die moet aan de andere kant de berg op. En dan komt het daarvan, en dat gaat moeizaam. En dan komt er van de andere kant wat van boven. En dat is dan een soort padstelling. Nou ja. En een remiseaanbod, dat geldt in de oorlog voorlopig niet in elk geval. Maar toch maar. Maar het ging dus fout. In de afgang werden ze geslagen. En toen versmolt het hart des volks en het werd tot water. Dat is een Bijbelse, dan waarschijnlijk een Hebreeuwse uitdrukking. Want als Ruben vergeleken wordt met water, of met een waterstroom, of met een watervliet, dan is dat een heel lelijk iets. Want het betekent dat hij niet betrouwbaar is. Dat hij in elkaar stoort en wegloopt. Ruben, van Ruben staat het. Is als water. Dus je kan er niet van op aan, het loopt weg. En dat is hier dus ook, het hart van het volk versmolt, het werd tot water. Hoe krijgen we dat voor elkaar en hoe moet dit? En toen maar. Toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren. Dat wil zeggen eigenlijk voor de Heer. Want de Heer zal vanaf de ark met hem dan wel met zijn volk spreken, vanaf de ark des volks. Hij en de oudsten van Israël, ze wierpen stof op hun hoofd als uitbeelding van rouw. En Jozua zei, ach heren, heren, waarom heb gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven. Och dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan de andere kant, aan de oostzijde van de Jordaan. Och, heren, wat zal ik zeggen nadermaal dat Israël voor het aangezicht zijn vijanden de nek gekeerd heeft? Als ze de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, ze zullen zij ons omsingelen, onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult ge dan met uw grote naam doen? Dat laatste is het doorslaggevende argument. Altijd, Mozes zegt, dat is niet tot eer van uw naam wat hier gebeurt, heren. Want dit leidt tot de totale ondergang van, het is toch uw volk? Het is niet tot de eer van uw naam als het daarmee fout afloopt. En die argumentatie die heeft Mozes wel vaker gebruikt. Hè? Nou, dit is Jozua, maar ik moet zeggen, Mozes heeft die argumentatie eerder ook gebruikt. Het is uw naam, het gaat om uw reputatie. Dus, doe maar. Maar u weet wat er aan de hand was, net mag ik aannemen. Ik heb het niet gelezen met u, maar dat stond in het eerste vers van dit hoofdstuk. Want daar staat dat de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Dat is ter gelegenheid van de ondergang van Jericho. Want Achan, die trouwens hierna Achor moet ik zeggen, genoemd wordt. Er is enig misverstand over de manuscripten. Of het een fout is, of een verschrijving, of een alternatieve spelling, of dat het met opzet zo geschreven is. Dat weet ik ook niet, maar ook als je leest over Achor is het dezelfde als deze Achan in de Bijbel. Daar is geen twijfel over. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda, nam van het verbannene. En dat verbannene, ja, dat komt uit hoofdstuk 6, vers 17, en wat er verder volgt, waar de Heer over Jericho zei, doch deze stad zal de Heere verbannen zijn, zij en al wat daarin is. Dat wil zeggen, niemand komt er toe, niemand mag er zich meester van maken, niemand heeft buit uit Jericho. Op wat voor wijze dan ook, mens, nog dier, nog materie, nog wat het maar is. Het enige wat uit Jericho gespaard wordt, dat is Rahab, die merkwaardigerwijze een van de stammoeders wordt, als je dat zo kunt zeggen, van de Heer Jezus. En haar naam wordt met ere, al heet ze dan Rahab de Hoer, vermeld in Matthäus 1, in de geslachtslijst van de Heer Jezus. Dat weet u toch, hè? Merkwaardige wijze, dat is de koninklijke familie. En op dezezelfde bladzijde ben je in mijn Bijbel nog in hoofdstuk 7. En dan ben je ook in de koninklijke familie, avant la lettre. Want dan kom je notabene terecht bij Zera. Achan was van Zera. Er zitten een paar generaties tussen. Iemand zei, er zijn generaties weggelaten. Ik heb het nagerekend, of dat is, zo is of niet. En ik moet zeggen, ik zou niet weten waarom. Dat kan heel goed. Maar dat komt omdat men denkt dat Israël meer dan 400 jaar in Egypte verkeerd heeft. En dat is nu helemaal verkeerd. Dat heeft Usher bedacht. Die Engelse bisschop uit de Anglicaanse kerk. En de Joden hebben het trouwens ook zo overgenomen. Maar het is een misverstand. Ze zijn maar 215 jaar in Egypte geweest. Leidt geen enkele twijfel. Kan iedereen zo nakijken, narekenen, is geen enkel punt. Dus 215 jaar. En toen ze naar Egypte gingen, was daar Juda nog bij. En in die 215 jaar kan je nog best hebben Juda die een zoon krijgt, heeft namelijk Zera, die een zoon heeft Zabdi, die een zoon heeft Garmi, en die heeft weer een zoon Achan. Dat is deze man. Dat gaat heel goed binnen die 200 jaar, hoor. 215 jaar, wat het ook is. Ten meer daar de leeftijden in die dagen en in die generatie ook nog wel wat hoger waren dan bij ons. Maar dat terzijde. Het is gewoon een rechtstreekse afstammingslijn, zodat je inderdaad moet concluderen dat deze Zera, die Zera is uit Genesis 38, van die tweeling. Dat moeizame verhaal over dat nageslacht van Juda, van wie de troon, de kroon, de scepter niet zou wijken. Maar dan moet hij wel nageslacht erfgenaam hebben. En dat was toch enigszins moeizaam allemaal. Want nummer 1 en nummer 2 gingen dood. En nummer 3 die wordt gepasseerd. En toen, nou ja, enzovoort. U kent de geschiedenis en ik ga er verder niet op in. Ik weet alleen, er werd een tweeling geboren waarvan we nu nog niet weten wie nou eigenlijk het eerste was. Dat wordt nog steeds, hoe heet zo'n scheidsrechter? Zo'n videoscheidsrechter. Maar nee, goed. Wie er het eerste uit was, het hoofdje of het handje. Maar toch maar, ik vind het een vermakelijk verhaal. Maar het maakt verder weinig uit. Maar de ene was Peres en de andere was Zeren. Van Peres stamt David af en wordt koning. En voordat David uit Peres koning werd, berustte de scepter dus in elk geval bij Zera, want die zou van Juda niet wijken. Je hebt iets van doen met de man die staat in een lijn van erfrecht. Op wat voor wijze dan ook. Nee, het is veel ingewikkelder dan ik nu vertel, maar dat kan ik nou helemaal nu niet doen. Ik wijs er maar op dat Achan dan toch uitdrukkelijk Juda vertegenwoordigt. En zelfs op het niveau van het eerstgeboorterecht. Al is het dan enige generaties verder. Die heb je toch, hè? Het was niet zomaar iemand. En die brak met die overtrad die wet op het verbannene. Dat wil zeggen, hij, en het wordt later vermeld, vanaf Jozua 7, waar wij lezen in vers 18, dat vastgesteld wordt dat deze man het was die zich enige zaken uit Jericho had toegeëigend. Hetgeen de aanleiding was voor de Heer om Israël niet Ai te laten innemen. Het was alleen om deze ene man en wat hij gedaan had. Het had consequenties voor het hele volk. En dat was dus deze man uit Zera, uit de stam van Juda, vers 18, waar het uitdrukkelijk weer staat, zodat het toch op een of andere wijze belang heeft. En daar staat er, en toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer en doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat wij gedaan hebben, verberg het voor mij niet. En Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls gezondigd en heb al zo en al zo gedaan. Namelijk, ik zag onder de buit, de roof, de buit, een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. En 200 sikkelen zilver. En een gouden tong. Welke gewicht was 50 sikkelen? Ik heb nauwelijks een idee hoeveel het is. Maar die gouden tong is gewoon een baar goud, hè? Of je dat nou een tong noemt of wat het maar is. Maar het is een blok goud. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. En inderdaad, ze gingen naar die tent en dat bleek daar zo te zijn enzovoorts. En dat was het dan. En toen namen zij Achan, de zoon van Zera, daar staat het weer een keer, dat is inmiddels in vers 24. Ze namen Achan, de zoon van Zera, en het zilver en de sierlijk overkleed en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochter en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent, en alles wat hij had, en zij voerden ze naar het dal dat sindsdien pas Achor heet. Achor, Achan, maar het betekent hetzelfde. Als je het nakijkt in de naslagwerken bij Achan, wordt dezelfde betekenis gegeven als bij Achor, namelijk iets als beroerling. Al wordt die vertaling met beroerling dan ingegeven door, is het 1 Kronieken 2, geloof het wel, waar je een geslachtslijn vindt van stammen van Israël enzovoorts. En daar wordt deze Achan weer genoemd als van Zera en Zabdi en wie het maar waren. En dan heet hij Achan, dat was die beroerling, die Israël enzovoorts. Beroerling. Een lastpost. Iemand die tegenwerkt. Dat is wat zijn naam betekent. En aan de andere kant zou je zeggen, wat ligt toch voor de hand dat je de rijkdom van de oorlog, dat je je toe-eigende. Er zijn ook wel voorbeelden in de Bijbel te vinden waar het zo gaat. Men zegt dat is oorlogsrecht. Dat is het, dat is wat de legers doen als ze een land, een stad, een dorp of wat dan ook veroverd hebben. En zelfs als er geen officiële strijd was, dan gaan ze nog muiten en roven enzovoort. Dat is klassiek. Iemand moet toch het een en ander betalen, zou ik zeggen. Zo gaan die dingen dan. Nee, ik vind het ook niet leuk, maar de, ze normale gang. Waarom mocht dat niet? Er is maar één antwoord op. Het antwoord is dat dit allemaal symboliek is. Dat is opgeschreven tot voorbeelden, tot leringen van ons. Per slot. Nee, als je ethiek bedrijft, dan zeg je, nou ja, als het volk Israël en stad of wat dan ook zich moet toe-eigenen, dan moeten ze dus doen zoals bij Jericho, want daar wordt het beschreven, dan moet je er met de muziek voorop en dan maak je er een processie van met de ark des verbonds, met de muziek voorop vind ik prima, met de ark des verbonds voorop en dan, enzovoort. En dan loop je een paar rondjes en dan valt die muur vanzelf. Piece of cake, wat het maar was, toch? Maar dat was niet zo, dat was alleen bij Jericho. Ja. Dat is mijn punt. Het is altijd weer, waarom zo? Omdat het symboliek voorstelt. Omdat het de uitbeelding is van deze wereld van vandaag, die alleen maar veroverd en beëindigd wordt door het woord Gods, waarvan de bazuinen nou eenmaal de uitbeelding zijn. En zolang Jericho bestaat, en zolang deze wereld bestaat, 7 tijden, 7000 jaar, 7 bedrijven, wat het maar is, klinken daar die bezuinen. En op de laatste van de 7 nog veel uitgebreider, ben je 1000 jaar, dus, maar dat heb ik gisteren verteld, toch? Dus inderdaad dan nog intensiever, en dan komt er ook een eind aan, en het eindigt met, en ik zag die oude hemel en de oude aarde, die verdwenen voor het aangezicht des Heren, uitlopend op, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, enzovoorts. In Openbaring 20 tot in 21 vers 1, enzovoorts. Dus wat uiteindelijk met Jericho gebeurt, en dat wordt inderdaad niet meer opgebouwd. Maar deze wereld is die opgebouwde wereld sinds de 7 dagen. Het kan eigenlijk niet, maar het is het toch. Maar het is gebaseerd op de eerstgeboren, dan wel de jongste zoon. En het bestaat tijdelijk, dus deze wereld. Zie? Nou goed. En die zou veroverd moeten worden op een of andere wijze. Die zal verdwijnen. Maar als u nou denkt dat wij als gelovigen, als volk Gods in het algemeen, daarvan de vruchten zouden plukken en dus de baten zouden opstrijken, dan wel verdelen, dat die wereld onze buit is, om zo te zeggen, dan moet ik u zeggen dat dat op een misverstand berust. Oh, ik weet wel dat er ergens staat, we zullen het aardrijk beërven. Maar het is niet moeilijk om uit te leggen dat dat betrekking heeft op uiteindelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die aarde uiteraard. Beslot moet die ook bewoond worden. Zie? Het gaat niet om deze wereld, want die verdwijnt. En als je deze wereld zou erven, wat heb je dan? Die verdwijnt toch. Dat schiet niet op. Zie? Kortom, maar ook in onze dagen geldt dat zo. En dan kan je wel hard roepen, Joshua fit the battle of Jericho, fought. The battle of Jericho is de originele versie overigens, maar dat terzijde. Hij vocht de strijd om Jericho en het lied is beklijfd omdat het geacht wordt, staat in alle commentaren op de Negro Spirituals, het wordt geacht een uitdrukking te zijn, een metafoor te zijn voor de overwinning dat eenmaal die slaven, de negerslaven ook bevrijd zouden worden, zal ik maar zeggen, en dat de vijand vernietigd zou worden, dat men vrij zou worden en wat allemaal maar enzovoort. En we zingen tot vandaag, we shall overcome someday. En we zingen het 100.000 keer achter elkaar, alsof het een potje met vet is. We shall overcome. Maar het schijnt over voetballen te gaan. Iets als Ajax wint de Wereldcup. Of dat is ongeveer hetzelfde. Zo van we shall overcome, we weten nog niet wat. Maar de, we shall overcome. And the walls came tumbling down. En eens zal de, het establishment eronder gaan. Dat is de socialistische variant uiteraard. Kan niet schelen waaruit het establishment ook alweer bestaat. Want het doet er niet toe. Als het maar ten onder gaat. En dan nemen wij de ballentent over of zoiets. En het punt is, eenmaal zal het ten onder gaan. Maar we nemen de ballentent niet over. Want er rust een ban op, heet dat. Heb u dat nog? Wij zijn in Christus dan wel meer dan overwinnaars. Maar dat betekent nog niet dat de wereld onze is geworden en dat daar voor ons buitenroof valt. Dit is een lastig thema, beste mensen. Dit is een heel lastig thema. Ik zal u zeggen waarom. Omdat algemeen gedacht wordt, ook in het christendom, dat God en godsdienst er is om ons die bui te geven. Om ons een plek te geven in deze wereld of om die wereld aan ons te geven enzovoorts. Dat we onze daarin weg in zouden vinden, om daar de vruchten van zouden plukken en wat het maar was. Halleluja, Jericho is gevallen en nu is het tijd voor de buit. Nee, zegt de Heer, helemaal niet. Niets van het alles. Helemaal, absoluut, helemaal niks. En met nog een grove sanctie. Want daarna ging het fout, toch? Wat was het dan daarna? Nou ja, dat is het punt. Dat zal ik u zeggen. Want Ai, daar staat uit alle boeken dat het betekent de ruïne. Ik geloof er niks van. Ik heb ook mijn huiswerk gedaan. Want men weet niet waar het Ai vandaan komt of van afgeleid is. Dat kan namelijk zijn van Ava, dat die ruïne, zal ik maar zeggen, die omkering enzovoort. Maar het alternatief bestaat ook, maar dat staat niet in de boeken, heb ik gezien. Het alternatief is dat het komt van Gawa. Gawa, dat wil zeggen van Gai. En dat woord, nou ja, als je drie woorden Hebreeuws kent, ken je dat woord. Gai. Dat is leven. Dat is wat het is. He? Ja, ja. Dit ai schrijf je met een ai in, geloof ik. Ja, met een ai in aan het begin. En gai schrijf je met een geet aan het begin. Maar het zijn verwante letters en in hoge mate verwisselbare letters. Dat is een verhaal apart. Dat vinden veel mensen niet fijn. Vooral degenen die zich met getalsymboliek bezighouden hebben daar een hekel aan. Maar het is gewoon een feit. Het zijn verwisselbare letters. Bij ons ook. Die NG-klank van de I, van, dat is de I in feitelijk. Wij laten hem helemaal weg zelfs. En in Duitsland, Oost-Duitsland maken ze er een K van. Dan hebben ze geen koning, maar een konink. En sommigen maken er een G van, dan is het de konig. Die eet dan honig. Enzovoort. Dat is een letter die alle kanten op gaat of wegzakt. En zo wordt het geschreven ook. Ik houd het erop dat I is gai en dus leven. Want kijk, als Jericho die oude schepping is en die gaat ter ziele, lijkt me een redelijk goede uitdrukking in dit geval, wat heb je dan? Oké, als één voor allen gestorven is, en dus alle gestorven zijn. En dus van Gods wegen een oordeel gebracht is over heel de oude schepping, de mensheid, over de wereld. Want het lam Gods aan het kruis van Golgotha nam de zonde der wereld weg. Eén stierf voor allen. Wat heb je dan? Niks. Dat is een zegen, want dan ben je dat kwijt in ieder geval. Je zonden toch, of niet? We zijn toch gewoon oprecht evangelisch? Hij stierf toch voor onze zonden, dus minstens dat is dus weg. Maar ik zeg altijd meteen erachteraan, dat kan wel zijn, maar hij stierf voor ons. En dus, wat zijn we dan? Weg. Dood namelijk. 2 Korinthe 5, het is niet mijn theorie, het staat er gewoon letterlijk. Indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En dat staat er dus ook. En één is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, kijk, dat komt daarna. En dat is ai. Het een is de dood van het oude, het ander is het leven van het nieuwe. Heb u dat nog? Daarom heet het de dood en opstanding van Christus. Oké, wij vatten het dikwijls samen, omdat in de term opstanding nou eenmaal dood geïmpliceerd wordt. Je kan niet uit de dood opstaan als je er niet eerst in bent gegaan, toch? Maar het heet dood en opstanding. En dood is het eind van het oude, dat is het kruis. Maar als je niet verder komt dan dat kruis, dan heb je niet veel. En dat is de reputatie van de Korintiërs. aan wie Paulus schreef, deze dingen alle zijn hun overkomen tot voorbeelden. Daar begon ik mee dus straks. Dat was aan de Korintiërs. Het was ook aan de Korintiërs dat Paulus schreef, indien één voor alle gestorven is, zijn alle gestorven. En hij schreef ook aan de Korintiërs, ik heb me voorgenomen niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar hij heeft het over het verleden, hè? Ik had, enzovoorts. Niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En ik zeg dan altijd, maar Paulus, had je dan eventueel toch wat anders ook nog achter de hand? Dus je zo beperken moest, wat was er dan nog meer? Dan zegt hij, ja, maar wij spreken de wijsheid Gods aan de volmaakten, aan de volwassenen. Zie? Dat is een stap verder. Het probleem is dat de Korintiërs zijn blijven hangen bij Jericho, bij die oude schepping, en meende dat de zaligheid een groot gewin was. Dat staat niet in de brief aan de Korintiërs trouwens, maar staat weer ergens anders. Maar ze meenden dat de zaligheid een groot gewin was en dat ze daarmee op een of andere wijze rechten konden laten gelden op al wat in die wereld is. Een geoordeelde wereld. Alles in Jericho. Maar de Bijbel zegt, nee, daar rust een ban op. En als ik het netjes vertaal, dan vertaal ik, dat is crimineel. Want ban is kerem. Kerem, kerem. In het Hebreeuws. En daar komt ons woord crime. Criminaliteit. Crimineel. Vandaan. Dat is gewoon wat het is. Er is een taboe. Het woord betekent zoveel als buitengesloten. Het is off limits. Weer in het Engels, maar goed. Het is buiten, het is eromheen, het hoort er niet bij. Zoals criminaliteit is dat wat zich afspeelt in een onderwereld, wij noemen het zo, maar je kunt ook zeggen in buitenwereld. Mensen die zich buiten de maatschappij plaatsen en die vooral daar ook moeten blijven. En voor de gelegenheid nemen wij die lui gevangen en zetten ze in een gevangenis. Dat wordt geacht ook buiten de samenleving te zijn. Dat zijn de Bijbelse begrippen. Dat is de ban. Crime. Kerem. Dat is wat het is. Men mag daar niet aankomen. En het probleem, u weet toch hoe dat is, als je een beetje evangelische boekwinkel dan wel boekentafel hebt of had, want ik ben niet op de hoogte, sinds enige jaren hou ik dat echt niet meer bij, op geen manier. Maar als je een beetje zo'n evangelische boekentafel had, lagen de werkjes, het ging altijd over het geheim van een overwinningsleven enzovoort. Dat soort dingen. Over hoe je van je leven een succes kon maken met de Heer. Al dat soort zaken. Ik kreeg trouwens gisteren nog een doos met bandjes, waarvan ik dan maar niet zal zeggen wie die heeft ingesproken ooit. Amerikanen, maar dat mag vooruit. Maar ik heb de titels wel even gelezen, want mensen gooien dat spul weg. Wil jij het hebben? Ze zeggen, nou, lever het maar in. Ik kan het altijd nog weggooien. Hetgeen ik meestal ook wel doe. Rigoureus. Maar als ik dan die titeltjes zie die er op dat bandje staan, dan heb ik het alweer gehad. Want hier gaat het over dan. Over wat je ermee moet, ermee kunt en met bereiken. En dat de Heer daarbij dan wel zal helpen. Als jij nou maar netjes zus en zo doet. Maar het hele punt is dat het allemaal gaat over hoe kom ik aan een gouden tong van 50 sikkelen. Of hoe kom ik een 200 sikkelen zilver. En waar haal ik mijn Babylonisch schoon overkleed vandaan. Sierlijk en wel. Ja, de Heer zegt, dat is nou juist niet de bedoeling. En dus kom je niet bij Ai, bij Gai en bij het leven. Weet je nog, Paulus schreef aan Timotheus, die hij allang beschouwde als een opvolger, al in ieder geval als een zoon in de zin van een kind, een leerling. Hij zei, waar een van zijn laatste woorden aan Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. En ik roep altijd meteen, maar dat had hij toch al? Toch? En dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen dat je het hebt. Maar als je het aan de kapstok laat hangen, wat met leven natuurlijk niet kan, maar hoe zeg je dat dan? Als je het aan de kapstok laat hangen, dan heb je er niks aan. Je kunt het wel hebben, maar leef je het ook? En dan moet ik u zeggen, de Heer geeft ons leven. Ik heb een vaste zin, al eeuwen. Dat is die van, het evangelie is de prediking dat er nieuw leven is en het is een prediking gericht aan dode mensen. En dan kun je wel zeggen, oh dat is mooi, dat is prachtig, dat is ook, dat geloof ik ook. Maar als je dat leven niet grijpt, dan heb je er niks aan in de praktijk. En je kunt wel zeggen, ik ben wedergeboren tot een levende hoop. Maar leeft die hoop ook echt? Is dat iets actiefs? Is dat iets dynamisch? Doet het iets met je? Of doe jij er iets mee, afhankelijk van welke kant je dat beschrijft en beziet? Want ja, je hebt mij waarschijnlijk ooit wel eens horen lezen uit Romeinen 6. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Te leven, zeg ik er altijd achteraan. Omdat dat de betekenis van de tekst is, binnen de context. Ik bedoel, Romeinen 6 vertelt niet hoe je aan eeuwig leven komt, maar zegt dat het de bedoeling is dat je dat eeuwige leven ook leeft. Nu je der zonde en der wereld gestorven bent. Waar moet je daar dan verder mee? Zullen we in de zonde blijven? Romeinen 6, zullen we in de zonde blijven? Omdat de genade te meerder worden en dat soort dingen meer. Nee, zegt Paulus, dat kan niet, want je bent der zonde gestorven en dus kun je niet de zonde dienen. Dat is volstrekt onlogisch. Waar moet je dan met je leven? En zegt Paulus, nou, dat is makkelijk. Dan moet je de gerechtigheid dienen in plaats van de zonde. En dat is de genade geeft Gods. Want de zonde dienen, ja, dat is alleen maar de dood. Dat is de werking van de dood. Dood is zonde en zonde is dood. Het zijn verwisselbare begrippen zelfs, als het er nou helemaal over gaat. En dus zegt hij, de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods, wat hij ons gegeven heeft, is niet maar dat eeuwige leven als zodanig, maar dat te leven. Namelijk, want daarvoor wordt wel deel gezegd wat het inhoudt, namelijk dat we onze leden zouden stellen tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid. In de praktijk betekent dat gewoon de Heer, namelijk zijn woord, dienen. Leven met zijn woord, zijn beloften enzovoorts. De waarheid betrachten, heet het later in Efeze hoofdstuk 4. Kijk, dat zijn de dingen die hier geïllustreerd worden. Je hebt eerst Jericho, je moet eerst goed beseffen dat wij door de dood, de kruisiging van de Heer Jezus, der zonde, der wereld en der wet gestorven zijn. God heeft de hele wereld geoordeeld. Niet omdat wij gelovigen zijn, zijn wij der zonde, der wereld en der wet gestorven. Elk mens is dat. Alleen als je het niet gelooft, heb je er niks aan. Dus je het niet weet ook niet. Toch? En daarom wordt het gepredikt. Met de bedoeling dat zo'n dode, zoals wij die eertijds dood waren, Efeze 2, dat zo'n dode komt tot de vorst des levens en deel krijgt aan het opstandingsleven van Christus. En aangezien God leeft tot heerlijkheid des vaders, zouden ook wij, ik ben terug in Romeinen 6, zouden ook wij in die wij des levens wandelen in de praktijk. Dat wil zeggen, we laten Jericho achter ons, maar dan ook echt helemaal. Het is niet maar grijs, het is niet maar een beetje wel en een beetje niet. Het is totaal achterlaten wat daar in Jericho is. En het noemen in de eerste plaats van een sierlijk Babylonisch overkleed, ja, dat is natuurlijk niet voor niks. Je weet toch hoe dat is? Jericho mag dan een beeld zijn op een of andere wijze van deze wereld. Op de wijze van, die kon eigenlijk niet bestaan, maar is het toch. Restitutieleren en al dat soort dingen, dat steekt erachter. Maar Babel is net zo goed een uitbeelding van deze wereld. En dan meer in het bijzonder als de bron, de moeder van alle hoererijen en gruwelen der aarde. Dat is niet plechtig uitgedrukt, Maar wij noemen dat in gewoon Nederlands noemen wij dat de moeder van alle religie. Dan klinkt het ineens heel aardig, voor sommigen althans, maar toe maar. Dat is inclusief de Joodse, voor alle duidelijkheid. Want die stamt inderdaad niet van de berg Sinai. Die stamt uit de Babylonische ballingschap. Die komt ook uit Babel. Daarmee uit de Babylonische Talmud. Maar ik hoort er mijn best er niet te veel over te zeggen, maar u moet het wel weten dat dat zo is. Het is Babel. En ons economisch systeem, zoals wij dat kennen, het zogenaamde kapitalisme, komt ook uit Babel. Ja, dat is geschiedenis en cultuurgeschiedenis ook nog en wat het maar is. Maar ik ga het ook niet moeilijk over doen hoe ik daaraan kom. En ik heb het ook niet zelf bedacht. Daar zijn boeken over. Waar komt dat systeem vandaan? Wie heeft dat uitgedacht? Enzovoort. Nou, dat komt uit Babel. Maar goed. En dus, wat vind je hier bij elkaar vermeld? Een sierlijk, het wordt niet ontkend, het is gewoon sierlijk, Babylonisch, overkleed. Dat is de buitenkant, hoe het eruit ziet. Ik lees in mijn Bijbel dat Paulus schrijft in Galaten hoofdstuk 6. Hij zegt, de mensen die ons onder de wet willen brengen, dat zijn de eerste beginselen der wereld, Jericho. Degenen die ons onder de wet willen brengen, doen dat om een schoon gelaat te tonen naar de mensen. Dat is dat overkleed door religie. Religie moet van de mens een schoner, een aantrekkelijker verschijning maken. Aan de buitenkant. Graven oké, maar dan graag wel wit gepleisterd. Enzovoorts. Maar ja, het ligt voor de hand om dan uitgebreid te beschrijven de diverse shows waarover onze broeder het in zijn inleidende woorden had. Om de diverse shows die opgevoerd worden in allerlei religies, niet alleen in het christendom. Het is allemaal buitenkant. Het ziet er prachtig uit, het ziet er leuk uit. Ik heb er niks mee, omdat ik natuurlijk weet, ja, het is alleen buitenkant. Het is toneel. Het is niet de echte wereld.
Gedaan van de samenleving.
Ja, hooguit. Dat is hooguit, ja. Een gedaante van godzalig hebben, ze hebben de kracht ervan verloochend, schrijft Paulus. Aan Timotheus, meen ik. Maar het is de buitenkant, maar voor God telt dat helemaal niet. En de gouden tong, heb ik gisteren ook gezegd, ja, dat is niet te missen. Een gouden tong, dat is een metafoor voor schoonspraak, voor retoriek, voor mooi taalgebruik. En als je het ergens tot in onze dagen nog vindt, is het bij de beroepspredikanten die niet voor niks predikanten heten. Ze moeten het mooi zeggen. De dominee moet het toch mooi zeggen, dat weet u toch? Wat hij zegt maakt niet uit. Dat interesseert trouwens helemaal niemand als hij het maar mooi zegt. En dan komt dus een man een verhaal vertellen over een kooitje en een vogeltje en om daarmee de opstanding van Christus te ontkennen. Enzovoorts. Nou ja, goed, ik ga er niet verder op in. Maar dat is die gouden tong. Je herkent het meteen. En de 200 zilverlingen, ja, dat gaat over de economie. En dan moet je daarna eens lezen wat bijvoorbeeld Openbaring 17, 18, 19 beschrijft over Babel. Als het uiteindelijk ten onder gaat. Dat is goed een ondergang van de wereld als zodanig op zeker niveau. En dan gaat het wel degelijk over de handel, over de economie, over de kunst. Het ziet er allemaal zo prachtig uit. En men bedrijft er rouw over, het gaat allemaal ten onder. Maar dat hoort niet tot onze wereld. Ik bedoel, natuurlijk staat er in de Bijbel dat we zouden najagen alles wat schoon is en schoon eruit ziet en schoon klinkt zelfs en al dat soort zaken. Natuurlijk, dat weet ik ook wel. En dat het christendom in het algemeen ook heel wat fraaie kunst geproduceerd heeft in de loop der eeuwen. Dat mogen dan ook zo zijn. Maar het is niet andersom. Het is niet zo van, dit is in de wereld en dat komt ons toe op een of andere wijze. Omdat wij kinderen God zijn of omdat wij de kerk zijn of wat dan ook maar. Integendeel. Het is de loot, de buit van Jericho en er rust een ban op. Als het van iemand is, is het van de Heer. Zo wordt het ook beschreven. En merkwaardigerwijze is het die man, die Achan, die uitdrukkelijk dus Juda, de stam van Juda en daarmee het Joodse volk vertegenwoordigt, die het daar meester van maakt. En dat dat een verwijzing is naar het Judaïsme, naar een Joodse cultuur, Joodse gebruiken, Joodse religie. Ja, dat lijkt me voor de hand te liggen. Daar dient dat volk ook voor. Om voorbeeld te zijn. Dat is onderdeel van de uitverkiezing van Israël in het algemeen en van de functie van het Joodse volk in het bijzonder. Natuurlijk is dat de uitbeelding van hoe het gaat. Als je wil weten waar godsdienst een mens brengt, dan kijk je naar de Joodse godsdienst en religie en stel je vast, dan brengt de mens niks. Het verbindt de mensen aan elkaar, men vindt dat een nobel streven, men vindt het nuttig. Maar brengt het ze wat? Brengt het ze voorspoed? Brengt het ze geluk? Nou, oké, los daarvan, brengt het ze eeuwig leven? Brengt ze in de wereld niks en hierna ook niet. En of het er mooi uitziet, ja zeg maar, het ziet er mooi uit. Het is aantrekkelijk, dat is enzovoorts. Maar het is Babel, het is allemaal Babel. Trouwens, waar ik vandaan kom, daar werd alles van de wereld en zeker alles van wat maar rook naar geïnstitutionaliseerde kerk, dat werd als Babel beschouwd, officieel. Dat is officiële leer van de vergaderingen der gelovigen. Van Anselm, van Darby en van Newton en Kelly en wie het maar waren. Dat is bijna 200 jaar terug, maar dat doet er nou niet toe. Dat zijn nog steeds actuele dingen en de argumentatie is ook nog steeds dezelfde. Het is Babel, het is de wereld. Er gaat uit van haar. Daar hoor je niet bij, daar moet je niet mee besmet worden enzovoort. Daarom hoef je nog geen smetvrees op te lopen, overigens, zeg ik er daar even tussendoor bij. Maar dit is zwart-wit. Kijk, als Paulus schrijft aan de Galaten, zegt hij, als je als christen onder de wet wil leven, hij zegt het anders, maar ik zeg het nu zo, dan zijt gij van de genade vervallen en dan is Christus u niet nut, staat er. En dat is het hele dilemma. Als je je leven ook als christen wilt leven in deze wereld en in verbondenheid met deze wereld, zo van, er komt ons toe als mens. En als christen zijn we toch helemaal goede mensen geworden. Dus die dingen komen ons toe, daar leggen wij de hand op. Dan moet ik u zeggen, dan kun je daar wel allemaal voor bidden enzovoorts. Maar het heeft geen enkele zin. Want het komt ons niet toe en dan is Christus ons niet nut. Want het is heus zwart-wit. Ik weet dat in de praktijk het moeilijk is voor onszelf om onderscheid te maken. Soms, misschien, wellicht, daar ga ik niet op in, want daar komt geen eind aan als ik daar moet beginnen. Ik moet gewoon zeggen, in de Bijbel is het zwart-wit. Het is het of het een of het ander. Je kunt die twee heren dienen. Als je ai wilt binnengaan, dat leven wilt grijpen, om zo te zeggen. Grijp naar het eeuwige leven, dus je kan het grijpen. Als je dat wil grijpen, dat ai, dan moet je alles van Jericho achter je laten. Je wordt niet meteen in je tent wat van die sikkelen enzovoort. En die schoonspraak enzovoort, die gouden tong en wat het maar was hebben, daar komt niks van terecht. Nou, dat is de geschiedenis hier. En let erop dat het niet is van, Achan, laat het niet weer gebeuren en lever die spullen in, want het is voor de Heer bestemd, of zoiets. En drie weeselgroetjes. Integendeel, hij en de hele familie, alles wat er maar bij hoort, verdwijnt. En het demonstreert hoe het met je gaat als je blijft hangen aan Jericho. Ja, het is de volgende fase. Ai is de opstanding. En ik vestig de aandacht dan maar even op wat details. Jericho, zoals bekend, mag ik hopen, ligt pak een beet 400 meter beneden het zeeniveau. Maar Ai ligt op een heuvel. Buiten het dal. Buiten de Araba. Jericho ligt in de Araba. Ai ligt daar buiten. Op het gebergte. Enzovoorts. Het is van laag naar hoog. Het is net zoiets als van Jericho naar Jeruzalem. Alleen Jeruzalem is hier in Jozua nog helemaal niet aan de orde. Toen heette de stad trouwens nog Jebus. En het heeft nog eeuwen geduurd. Ik kan het zo gauw niet uitrekenen zo, maar het heeft nog eeuwen geduurd voor Jebus veroverd werd door David en omgedoopt werd tot Jeruzalem. Wat hoorde ik nou gisteren nog? Wat zei die? Oh, er was een gids in het programma van André Rieu. De gids die daar zei dat David had Jeruzalem gemaakt tot hoofdstad van de Joden. Die gidsen toch. Hè? Was dat vanmorgen?
Ja.
Oh, om 11:00. Ja, vanaf 11:00 was dat. Vanmorgen, André Rieu, ja. Het was in Jeruzalem met zijn orkest enzovoort. En die gids die vertelde dat. Maar het was niet de hoofdstad van de Joden. Kom op zeg. Bovendien Jeruzalem ligt in het gebied van Benjamin. Dat sowieso, maar het werd de hoofdstad van Israël. De stad werd veroverd nadat David koning van Israël geworden was. Van de Joden was hij dat al langer. Pas 7 jaar later werd hij koning van Israël. En toen veroverde hij Jeruzalem. Maar je ziet wat een verwarring er is in die termen. Dat is heel vervelend allemaal. Maar goed, dat heeft hier niks mee te maken. Wat er wel mee te maken heeft, is die tegenstelling. Jericho en Ai. Van Jericho is de weg inderdaad omhoog naar Ai. Het is de weg naar dat leven dat gegrepen zou moeten worden. En er werd oorspronkelijk gezegd, nou, dat is makkelijk. En gelijk hadden ze. Maar als je blijft vasthouden aan het oude, dan is het echt niet makkelijk. En voor zover het makkelijk is, is dat alleen nog maar zo, omdat men vertrouwt op de Heer. Die gezegd dat overal waar gij uw voetstap zult zetten, dat zal ik u geven. Zo begint het boek Jozua toch ongeveer. Overal waar je maar, enzovoort. Ik zal het u geven. Dat is geen enkel probleem. Maar dat betekent wel dat je je aan de regels moet houden. En de regel is dat Jericho, dat telt niet meer. Dat is achterhaald. Dat bestaat niet meer. Enzovoorts. En wat er ook is, je moet het loslaten. En dat is moeilijk. Ik geef het meteen toe. Ik bedoel, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat. Want ik ben er te oud voor. Maar ons werd vroeger verteld dat we wat moesten worden in het leven. Niet waar? Je moest goed je best doen om dingen. Want je moest toch wat. Ja. Je eigen maken als het ware. Enzovoort. Achteraf moet ik zeggen, ik denk ook dat dat gewoon een natuurlijke situatie is van de mens. Het kind dat opgroeit, heeft een leven voor zich en er wordt geacht er wat van te maken. Dus hij moet inderdaad goed zijn best doen. En dan komt het evangelie en die zegt, weet je wat je moet doen? Je moet het allemaal loslaten. Ik heb nog heel vaak horen spreken over zo'n onderwerp. Over je moet het allemaal loslaten. Ik vond het dikwijls, vind ik trouwens nog wel, dikwijls erg overdreven. Want ja, alles loslaten. Er zijn mensen die voelen daar wel wat voor. Die hebben namelijk toch niks. Of alleen zooi. Die laten alles los. Dan worden volstrekt onverschillig en anarchistisch. Enzovoorts. Asociaal, want ja, alles los. Ze hoeven toch niks. Ze zijn toch vrij. Dit is een hardnekkig misverstand. Maar er komt heel wat volk op af. Op die boodschap van alles loslaten. Maar de andere kant van het verhaal is, het is niet maar alles loslaten, het is onderweg naar Ai. Grijp naar het eeuwige leven. En ik heb, weet ik hoe vaak, als kind, kindersamenkomst, het verhaal gehoord. Ik geloof dat het een bestaand sprookje is, maar daar ben ik niet in afgestudeerd. Een sprookje van dat het kind of wie het maar was, die komt dan bij een grot en er staan allemaal vaten met allemaal stuivers, want die bestonden toen nog, stuivers. En die mocht je gratis meenemen, dus daar zijn zakken vol, handen vol met stuivers. En dan was het allemaal zwabeladen en dan komt de volgende grot, of wat het maar was. En er stonden allemaal potten en pannen vol met dubbeltjes. Maar ja, wat moet je dan? Al die stuivers weer weggooien, alle zakken weer leegmaken en opnieuw vullen met dubbeltjes. Je begrijpt het verhaal, het wordt een lang verhaal. Het is nooit in één keer. Dus daarna worden het kwartjes en wat het maar was allemaal. Zoiets is het. De Heer heeft meer om u te geven, zegt een lied. Het is een tamelijk omstreden tekst, omdat, zoals Klaas Rozendaal placht te zeggen, God heeft ons alles gegeven, dus dit lied zing ik niet. Ik heb de andere regels van het lied ook eens gelezen. Toen dacht ik, nou, ik zing het wel. Dan doe ik het wel. Maar, want het punt is natuurlijk, de Heer heeft ons alles gegeven, maar je moet er echt wel naar grijpen. En dat het wat kost. Nou ja, het kost tijd. In essentie, dat is wat je leven toch is, tijd. En het kost geld. Voor sommigen, dat is toch wat je leven is. Iets discutabeler, maar vooruit. Natuurlijk kost het dat. Natuurlijk moet je. Maar dat is met alles zo in het leven. Vertel mij wat. Als je het één doet, kun je het ander niet doen. Dan heb je daar spijt van. Als je het ander doet, kun je het één niet doen. Dan heb je daar ook spijt van. Dus ja, ik zeg altijd, er komt altijd tijd tekort. Heb ik het druk? Ja, altijd. En er zijn altijd zaken waar ik niet aan toe kom. Of dat specifiek voor mij geldt, weet ik niet. Maar wiskundig gezien geldt het voor ieder van ons. Je kan het één doen, maar dan kan je het ander niet doen. Je kunt alle verjaardagen van je hele familie bezoeken, enzovoorts. Maar ik ken families die zijn zo groot dat je in je hele leven niet meer aan wat anders toekomt dan de verjaardagen aflopen. Ja, of dat nuttig is, waarvoor? Als je toch niks anders hebt, waarvoor dient het dan? Ik bedoel, het zijn... Nee, ik wil u niet in de problemen brengen. Ik zei ook niet dat je het niet moet doen. Ik zeg alleen dat je kan het een doen en dan het ander niet. En als je wil leven in Jericho... Oké, maar dan is I off limits. Dan is I niet bereikbaar. En of het echt zo zwart-wit is, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het in de Bijbel zo zwart-wit is. Zo wordt het gezegd. Dit is wat je moet doen. De Heer zei tot die rijke jongeling, hij zei in tweede instantie, laat de doden hun doden begraven, maar volg gij mij. Het is zwart-wit. Of zoals Petrus tegen de Heer zei, maar wij hebben alles opgegeven, wat zal ons dan geworden? Enzovoorts. En zo is het maar net. En Johannes de Heer zong, gaf mij alles op voor Jezus, al het andere achter ik scha. Maar hij had nog wel wat achter de hand, denk ik wel eens. Dus toe maar, dat u niet helemaal gealarmeerd raakt en problemen krijgt. Maar fundamenteel ligt dat zo, ja. Het is een kwestie van prioriteiten stellen. Dus je hangt aan dit leven en denkt dat de Heer daar wat voor moet doen en dat je Heer je daarmee zegent in zichzelf. Dan moet ik u zeggen, dat is absoluut, maar dan ook absoluut onjuist. Dat is niet Bijbels. Bijbels is dat wij deze wereld om ons heen, waarin wij geboren zijn en getogen, dat we die weten te relativeren, op de wijze zoals de prediker dat zegt. Het is er zowat, maar het is niet waar wij ons op richten, integendeel. En als we wat los moeten laten... Ach, zegt de Bijbel, loslaten moeten we toch. Als het niet vandaag is, dan morgen of overmorgen of wanneer dan ook maar. Dus doe maar. Maar als je naar Ai wil, als je dat leven wilt leven, wel, dat is de genade geeft Gods, dat eeuwige leven te leven. Opdat Christus gestalte in ons zou krijgen, heet dat. En opdat Hij in ons verheerlijkt zou worden. De bedoeling was niet om achterom te kijken. Ook niet om te zeggen, ja, dat oude, daar ben ik van verlost en dat is het dan. Dat betekent niks. Dat betekent pas wat als het nieuwe daarvoor in de plaats komt. En wij leren te beseffen dat God ons met Christus heeft medelevend gemaakt. En ons mede heeft gezet in de hemel. Gemaakt heeft tot zijn kinderen. En dat onze roeping is die van zoonstelling. Dat heeft alles van doen met dat dit nieuwe leven, dat hij ons ingeblazen heeft door zijn geest, heet dat in nieuwtestamentische termen, dat het nieuwe leven ook daadwerkelijk geleefd zal worden. En het is voor ons ter beschikking, Maar we zouden niet omkijken, niks meenemen. En ons vertrouwen stellen op de Heer. Ziende op Jezus, onze overste leidsman. Dat wens ik u allen toe en we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Waaruit wij begrijpen dat u voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de Vader gesproken hebt. En daarmee ook nog steeds tot ons, op wie de einden der eeuwen gekomen zijn. En we danken u dat we lering mogen trekken uit deze beelden die als het ware op ons netvlies gebrand worden. Dat we lering mogen trekken uit deze dagen van Jozua, waarin u het volk weliswaar de overwinning gaf, maar leerde vertrouwen op u, die immers die rijke beloften gedaan had. En we danken u, Vader, te mogen weten dat wij der wereld, der zonde en der wet gestorven zijn, dat deze wereld dus als het ware achter ons ligt en dat voor zover wij leven, het de bedoeling is dat wij zouden leven tot eer van uw naam in nieuwigheid des levens en niet onze eigen werken zouden volbrengen, maar uw werken, al de dagen die ons over zijn in het vlees. We danken u daarom dat we onszelf bij u mogen aanbevelen, mogen verwachten dat u op wat voor wijze dan ook, maar door uw kracht en door uw geest, uw werk zou doen in ons. En onze handen, onze harten, onze levens zou vullen met dat woord des levens, met die levenskracht die oorspronkelijk gelegd is in onze heiland, de Heer Jezus Christus, en waaraan wij deel hebben gekregen, opdat onze levens daadwerkelijk zouden zijn tot eer van uw naam, nu en voor eeuwig, om Christus wil. Amen.